You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
En we gaan het dus over voetbal hebben. Voetbaljournalist Roberto Panino staat zijn Australische vriend Adam Muyt bij. Met het onderzoek naar de rol van de Nederlandse migranten op het Australische voetbal. Adam Muyt is een Australier, maar van Nederlandse afkomst. En hij hobbyt er een beetje bij als historicus. Hij is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van het Australische voetbal. Waarbij lange tijd de diverse migrantengroeperingen tegen elkaar uitkwamen. Het boek is nog niet klaar, maar er is al veel gerompeslomp duidelijk. Ik sprak met Roberto over alles wat maar met de Nederlandse voetbalgeschiedenis in Australië te maken heeft. En over het opmerkelijke feit dat Nederland en Italië alles een keertje eerder in een onbekende wereldcup tegen elkaar uitgekomen zijn.
Ja, Adam en ik hebben ontdekt dat de twee teams, de twee landen elkaar getroffen hebben in 1956. En wel in Melbourne inderdaad. En dat was enkele weken, ik geloof 5 weken voordat de Olympische Spelen in Melbourne begonnen, waar Nederland juist niet bij was destijds. Maar in die WK-finale dus wel. Ik zeg WK-finale, dat zal de voetbalkenners wat vreemd in de oren klinken. Want in 1956 werd geen WK gespeeld en Italië en Nederland hebben elkaar nooit getroffen. Maar toen dus wel.
En wat gebeurde er?
Nou, in Australië waren natuurlijk in de jaren 50 heel veel verschillende etniciteiten geïmigreerd. Italianen, maar ook mensen uit het Oostblok, Nederlanders ook. En die mensen die begonnen hun nieuwe bestaan in Down Under op te bouwen. En hadden daarnaast natuurlijk ook wel behoefte om te ontspannen. En hoe konden ze dat beter dan de sport die ze meenamen vanuit hun eigen continent? En dat was voetbal. En in het Nederlandse geval werden er behoorlijk wat clubs opgericht, waaronder in 1953 was er Wilhelmina in Melbourne. En wat gebeurde er naast de competitie? Er werden er zogenaamde World Cups gespeeld. De Letlaw Cups, World Cups werden die genoemd. En wat er gebeurde was dat er clubs waren die eigenlijk zoveel spelers van dezelfde nationaliteit hadden, dat die voor die toernooien gewoon de nationale elftallen werden.
Die bestonden gewoon helemaal uit de mannen van die landen.
Ja, zoals Wilhelmina bestond dus voornamelijk uit Nederlandse spelers. En voor zo'n Letlaw tournament kregen die Wilhelmina-spelers gewoon een ander oranje shirt aan. Wilhelmina speelde ook in oranje. En die kregen een ander oranje shirt aan. En dan kwamen ze uit voor Nederland op dat moment.
Hebben de Nederlanders toen gewonnen of de Italianen?
Ja, dat is wel leuk om te vermelden. Want Nederland heeft natuurlijk in het professionele voetbal nooit de WK-finale kunnen winnen. Maar in 1956 heeft Nederland gewonnen. En wel met 5-1 van Italië. En dat is natuurlijk een mooi berichtje geweest. Dat weliswaar niet heel erg uitgebreid, maar wel ook in Nederlandse kranten terugkwam. Nederland wereldkampioen in Melbourne.
Zo een klein land groot kan zijn in een groot land wat niet bekend is voor een bepaalde sport, zoals het voetbal. Grappig. Die hele Nederlandse voetbalgeschiedenis hier in Australië, die staat een beetje aan de wieg ook, hè, van het hele voetbalgebeuren in Australië. In tegenstelling tot de footy-cultuur die hier heerst.
De Nederlandse immigranten hebben inderdaad een interessante rol gespeeld, omdat zij vanuit hun kennis en kunde van een beetje klinisch voetbal, maar wel heel goed trainen, heel goed bezig zijn met systemen. En hoe kunnen we dan resultaten boeken, in tegenstelling tot Italianen bijvoorbeeld, maar ook Joegoslaven, die ook hun eigen identiteit meenamen in hun team, maar daarin veel frivoler wil ik niet zeggen, maar ook wel harder waren. Dus je kreeg eigenlijk een clash van culturen op een goede manier, namelijk op een sportieve manier, op het veld in die zogenaamde World Cups.
En ik heb wel begrepen dat de Nederlandse voetbalteams hier in Australië wel bijgestaan werden door een paar voetballers die er bovenuit staken. Die uit Nederland naar Australië emigreerden en hier opeens in van die eredivisies gingen spelen. Ik noem maar even eredivisies. Ik zal het wel helemaal fout hebben, want ik weet gewoon niks over voetbal. Maar er sprongen in dat verhaal wel een aantal mensen naar voren die daadwerkelijk ook een stempel op het Australisch-Nederlandse voetbal gedrukt hebben. Weet jij daar iets over?
Ja, dat klopt. Een van de belangrijkste namen in dat verband, dat is Michel de Bruyckere. Die werd dan Shell genoemd, Shell de Bruyckere. Dat was een speler van Willem II. Hij heeft ook het Nederlands elftal gehaald. Dus het echte Nederlands elftal, daar heeft hij voor gespeeld. En die is op een gegeven moment naar Australië gekomen. Heeft ook het team van Wilhelmina, waarvoor hij dan uitkwam, geleid. Was een harde, goede en soms ook gemene speler. die zijn medespelers meetrok naar een hoog niveau. En ja, die Shell de Bruikere is nou iemand die eigenlijk in een kwaad daglicht kwam te staan, omdat de Australische clubs, die ronselden eigenlijk eredivisiespelers in Nederland, maar ook in andere landen, bijvoorbeeld Oostenrijk, dus bekende spelers, die ronselden zij. En ze zeiden, nou kom naar Down Under, we hebben hier een competitie die in opbouw is en we betalen goed en het is het avontuur waard. Nou, dat is allemaal leuk. Alleen, die spelers speelden al, kwamen al uit voor andere clubs in Europa. En wat deden die Australische clubs? Die zeiden, ja, maar wij hoeven geen transfer fee te betalen voor immigranten. Als een immigrant naar ons land komt uit eigen wil en die zegt, joh, ik wil voor jullie club spelen, dan is dat vrijwillig. Dat was natuurlijk een decoy, want er werd wel degelijk geronseld. En de FIFA heeft daar, ja, op verzoek eigenlijk van die een beetje bedonderde Europese clubs, heeft daar korte metten mee gemaakt en heeft in 1959 Australië in de ban gedaan.
Hoe lang?
Nou, er werd heel duidelijk gezegd door de FIFA van wij trappen hier niet in. Dit is een constructie die jullie als Australische clubs hebben bedacht om die transfer fees te omzeilen. Maar wij zien heus wel dat die spelers die komen naar Australië om te voetballen. Het is niet andersom. Kijk, als jij als kind van een immigrant op je 5e naar Australië komt en op je 16e word je benaderd, dat is een ander verhaal. Maar als jij als volwassen, professionele speler in Europa de oversteek maakt, dan moet er betaald worden aan de club die eerst eigenaar was van die speler.
Uiteraard. Die De Bruikere, was dat ook daar een voorbeeld van?
Nou, De Bruikere die had eerst een andere weg te gaan. Die zou in het voorjaar van 1956 naar Lugano gaan. Maar zijn club wilde niet, Willem II zag dat niet zitten. En toen is hij uit een soort van nijd is die naar Australië gekomen. Maar dat is wel een van die spelers die als international, als gewaardeerde en ook ervaren speler naar Australië is gekomen. En die in die sfeer van, is hij nou geïmigreerd en gaan voetballen? Of is hij naar Australië gekomen om te gaan spelen zonder dat die transfer fees worden betaald? Ja, daar maakte hij wel deel van uit. Dat heeft 4 jaar geduurd. De FIFA heeft een ultimatum gesteld en gezegd, als jullie clubs niet gaan betalen, dan zal deze ban dus niet worden opgeheven. En 1963 is toen alsnog betaald door de clubs van wie dan was aangetoond dat zij die route hadden bewandeld samen met die spelers. Ja, en toen kon Australië weer meedoen. Maar dat zijn dus 4 donkere jaren geweest voor de Australische voetbal.
Nou ja, Australië hield dus een beetje als een wortel een visum voor de neus van deze voetballers. Die dan wel of niet gingen al naar gelang hun eigen tevredenheid met hun eigen clubs.
Ja, en natuurlijk het geld, het avontuur. Er werd bijvoorbeeld door Tony Nooy, dat is ook een Nederlander, werd er gewoon geadverteerd in kranten in Nederland. En dat is wel leuk om even te citeren. Dan zie je bijvoorbeeld een krantenbericht uit 1961. En dan wordt er als volgt gesteld: voetballers met immigratieplannen die gaarne iets meer over voetbal in Australië wensen te weten, kunnen zich in verbinding stellen met de tand met vakantie in Nederland vertoevende rechtshalf van Wilhelmina Melbourne, Tony Nooy. Dan wordt er een adres in Amsterdam genoemd. Dus het was gewoon echt ronselen.
Ja. Jeetje, en heeft al dat geronsel nou wat opgeleverd voor die clubs, afgezien van het feit dat ze 4 jaar in de ban werden gegooid door de FIFA?
Nou ja, voor de clubs heeft het in zoverre iets opgeleverd dat je kunt zien dat Wilhelmina echt goede spelers erbij kreeg. Dat heeft ze ook naar een hoger niveau gebracht. Ze waren begonnen in de 4e klasse en zijn eigenlijk in een paar jaar met behulp van toch vaste krachten uit het Nederlandse voetbal zijn ze gestegen naar de 1e klasse. Hebben daar ook hoge posities gehaald. Ze hebben ook de beker een keer gewonnen. Dus ja, in die zin, binnen Australië, binnen de Australische competitie, heeft het geen windeieren gelegd. Maar goed, dat betekende dus ook dat de spelers van wie kon worden aangetoond dat ze via die route naar Australië waren gekomen, dat die niet meer terug konden en konden zeggen van, hey, ik ben weer in Nederland, mag ik meespelen? Want dan kwam die band dus om de hoek kijken en dan werd gezegd, nee, dat kan niet.
Oké, dus misschien is Australië uiteindelijk wel overstag gegaan door een hele meute klagende voetballers die weer naar huis wilden.
Nou, dat is precies wat, beter gezegd, een van de onderwerpen die Adam nu uit het zoeken is. Want hij schrijft er een boek over. En die duikt echt in die details nu. En dat, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken in zijn boek.
Ja, ik ook. Ik zit er al een poosje op te wachten. Maar ik geloof dat we er nog iets langer op moeten wachten. Want zo'n soort boek, dat is natuurlijk een aanwassend project. Hoe meer je onderzoekt, hoe meer je tegenkomt.
Ja, precies. Want op het moment dat je één element onderzoekt en je ziet ineens weer een nieuwe naam en je denkt, hé, maar die komt eigenlijk in mijn raamwerk niet voor. Ja, dan ben je toch zo geïnteresseerd dat je dan weer een zijpad neemt. Dus ja, tel uit je winst. Dat kan in boekvorm, is dat natuurlijk prima. Hartstikke leuk. Maar in tijd loopt het je uit de klauwen soms.
Hey, en heb jij nu vanuit de Nederlandse hoek ook een beetje research voor hem gedaan naar bijvoorbeeld die De Bruikeren?
Ja, nou ja, wat ik gedaan heb eigenlijk is de informatie die hij had voor dit artikel, die heb ik in kranten hier in Nederland van die tijd onderzocht. Om te kijken of die feiten klopten. Om te kijken ook hoe hier in Nederland daarover werd geschreven. Want zijn bronnen zijn de Australische bronnen. En ik heb die eigenlijk gelegd ten opzichte van de Nederlandse bronnen. En ja, daar kwam heel vaak uit dat daar altijd wel een kern van waarheid in zit. Soms misschien iets overdreven hier en daar. Maar het is wel goed om die tegen het licht te houden van twee bronnen. Dan ook nog aan de weerszijde van de aardbol.
Ja.
Kijk, als dan dingen overeenkomen, dan ja, kun je toch wel zeggen dat dat met enige mate van waarschijnlijkheid moet kloppen. Het is ook heel leuk om via Adam dan dingen te horen dat je denkt dat kan niet waar zijn of dat wat vreemd, hè, of wat leuk. En dan zie je hele kleine berichten zie je dan in de Nederlandse pers van die tijd. En dan denk je, ja goed, daar kom je eigenlijk nooit op als je die informatie uit Australië niet had gehad. Maar met die informatie zie je het dus wel terug.
Adam moet natuurlijk gewoon Nederlands leren.
Ik geloof dat hij dat ook wel wil. Maar ja, goed, als je een boek in schrijven bent in het Engels, zal dat niet heel erg gaan vlotten op dit moment. Maar wie weet.
Ja. Nou, die hele Nederlandse voetbalgeschiedenis hier in Australië, heeft hij ook daadwerkelijk wat uitgehaald wat betreft de hedendaagse voetbalsituatie hier?
Nou, ik denk dat je daar wel een breuk in ziet. Want je hebt de immigranten en die hebben hun eigen clubs in Australië, net als immigranten van andere landen. En dat verwatert op een gegeven ogenblik, want eind jaren 60 zijn er nog maar iets van 4-5 clubs met Nederlandse roots, terwijl daarvoor waren het er 15 à 20. En hoe komt dat? Dat is een interessante vraag die niet zozeer voetbaltechnisch speelt, maar wel vanuit, zijn de immigranten in Nederland, hoe hebben die zich ontwikkeld? En wat je ziet is dat Nederlandse immigranten al heel snel met hun kinderen Engels gingen praten. They were blending in, zeg maar. En dan zie je dus ook dat daar waar clubs bijvoorbeeld uit Italië en het Oostblok identiteit eigenlijk nog decennia hebben vastgehouden, dat Nederlandse clubs die disintegreerden. Omdat, ja, die Nederlandse tweede generatie, dat was gewoon een generatie Australiërs. Dus die gingen net zo lief een balletje trappen bij een andere club of een hele andere sport doen, dan dat ze gebonden waren aan de club van hun ouders, om het zo maar te zeggen.
Oké, dus de Nederlandse voetbalgeschiedenis in Australië is teloor gegaan aan het feit dat de Nederlandse migrant de perfecte migrant was. Want zo noemen ze hier, de invisible migrants. Ze werden onmiddellijk opgenomen qua uiterlijk ook in de Australische gemeenschap. En gingen zich onmiddellijk aanpassen door zich niet vast te houden aan de taal en de cultuur van het land waar ze vandaan kwamen.
Dat is precies wat er is gebeurd. En dat betekent dat er op een gegeven ogenblik eigenlijk de invloed die in de jaren 50 en ook wel een beetje in de jaren 60 merkbaar was in het Australische voetbal vanuit de Nederlandse voetbalcultuur, dat die eigenlijk verdwijnt. En dan zie je op een gegeven ogenblik dat, zeker in het kader van de trainers die worden aangetrokken, dat er weer een andere Nederlandse invloed komt, namelijk de invloed die de coaches die zijn aangesteld hebben op de speelwijze van het nationale elftal. Maar daar zit een enorm gat tussen. Dus het is geen vloeiende beweging.
Nee, want dat is er eigenlijk maar gegeven van de laatste 15 jaar. Waarin er toch wel een onevenredig hoog aantal Nederlandse trainers naar Australië komt om het Australische voetbalteam op orde te brengen. Ik durf niet met zekerheid te zeggen, maar degene die ik me het beste herinner, de eerste dan is Pim Verbeek. Maar misschien zit ik daar wel helemaal mis mee.
Als je kijkt naar de invloed van Nederlandse coaches, dan heb je het over Guus Hiddink, dan heb je het inderdaad ook over Pim Verbeek, John van Schip, maar dat was op clubniveau. En wat is die Nederlandse invloed dan? Nou, de Nederlandse invloed is volgens mij, als je kijkt naar de manier waarop het Australische team onder die coaches is gaan spelen, dat is toch een uitvloeisel van wat toch de Nederlanders in de jaren 70 aan de wereld hebben getoond. Speel met vleugelspitsen, probeer veel balbezit te hebben, probeer je tegenstander onder druk te zetten. Nou, Nederland in de jaren 70 had de spelers om dat te doen. Australië heeft een wat minder prominente voetbalcultuur. Maar je ziet toch dat die coaches, als ze maar lang genoeg de tijd hebben, een bepaalde speelwijze erin krijgen. En met de sportmentaliteit die de Australiërs hebben, en die is fenomenaal, kunnen ze het toch optrekken aan wat zo'n coach te bieden heeft.
Ik ga nu een technische term laten vallen waar ik zelf totaal geen verstand van heb, maar een beetje het totaalvoetbal, toch?
Ja, het is een beetje een afgeleide van totaalvoetbal. Want totaalvoetbal is inderdaad waar ik op doelde voor wat betreft de jaren 70. Dus het pressievoetbal. Iedere speler moet eigenlijk op iedere positie, behalve de keeper dan, kunnen spelen. Dus heel dynamiek. Grote dynamiek binnen het team, dus dynamisch. En dat hebben die Nederlandse coaches niet helemaal kunnen doorvoeren, omdat je daar ook de spelers voor moet hebben. Hè. Zeker op het moment dat je naar een WK gaat, kun je als Australische coach niet zeggen, nou, wij gaan voor de wereldbeker, want wij hebben het beste team van de wereld. Zo is het niet. Je zag in ieder geval bepaalde elementen van die Nederlandse hand van de coach terug. En ja, dan is het bruggetje natuurlijk na 2018 snel gemaakt, want ja, de Socceroos hebben weer een Nederlandse coach.
Ja, maar heeft Bert van Marwijk genoeg tijd? Want dat noemde je net ook. Als je ze maar genoeg tijd geeft, dan kun je de resultaten zien met 5 maanden, waar nog wat hoeveel een maand van over is. Heb jij een beetje het Australische nationale voetbalteam in de gaten gehouden, hoe dat gelopen is in de afgelopen tijd?
Nee, want je kunt heel moeilijk zien wat de ontwikkeling is. De eerste wedstrijden waren niet bemoedigend in die zin dat er eerst met 4-1 van Noorwegen werd verloren. Toen kwam 0-0, waarvan Van Marwijk zelf zei van, kijk, nu laten we ook zien dat we ons mannetje staan. Ik heb eerder gezegd van die 4-1 kwam er helemaal niet slecht uit. Je begint net en dan als je een keer tegen de lamp loopt in een oefenwedstrijd is dat prima. Want dan kun je gewoon doorselecteren en tegen iedereen roepen, hé, we staan er slecht voor. Nou gaan we werken aan een beter resultaat. Ik denk dat Van Marwijk absoluut niet gaat hangen aan totaalvoetbal. Die gaat gewoon kijken naar de kwaliteit van zijn spelers. En die gaat heel realistisch spelen met Australië. En ja, ik denk dat zij wel eens de Socceroos dus in de eerste ronde voor een verrassing kunnen zorgen. In die zin dat ze de tweede ronde halen, want dat is zijn grote doel nu.
Oké, dus dat is de lat, de tweede ronde.
Ja, kijk, als je hem haalt wil je natuurlijk verder komen. Maar ik denk wel dat voor Van Marwijk, en ik denk ook voor de Australische bond, die hem natuurlijk heeft aangesteld als zijnde een heel ervaren coach, die met Nederlands elftal natuurlijk heel goed gepresteerd heeft in 2010. Dat ja, als je de tweede ronde niet haalt, dan kun je zeggen, dan heb je gefaald.
Maar ja, dat doet Bert nooit natuurlijk, zeggen dat hij gefaald heeft.
Nou, Bert is geen arrogante man, voor zover ik hem kan inschatten. Hij is heel realistisch. Maar ik denk dat hij zelf ook kan zeggen, en ik weet niet of hij dat gezegd heeft, maar het doel is de tweede ronde. Als je het doel niet haalt, heb je gefaald. Dat is denk ik gewoon een heel logische conclusie dan.
Nou, we gaan het afwachten, want het gaat allemaal over een paar weken gebeuren. En ondertussen wachten we voorlopig nog met spanning op het boek wat Adam Muit gaat schrijven over de Nederlandse voetbalgeschiedenis in Australië.
Ja, ik ben ook heel benieuwd.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.